Ik wil beginnen met een kleine anekdote. Dennis en zijn jongere broertje, Joël, verlaten net het huis van een hele lieve buurvrouw, mevrouw De Wit. En ze hebben hun handen vol met koekjes. Joël vraagt aan Dennis, ik vraag me af wat we gedaan hebben om dit te verdienen. Dennis, als grote broer, legt hem heel wijs uit. Kijk, Joël, mevrouw De Wit geeft ons geen koekjes omdat wij zo aardig zijn, maar omdat zij zo aardig is. God heeft jou niet schoongewassen van je zonde omdat jij zo goed bent, maar omdat Hij zo goed is. En ik geloof vanochtend wil God zeggen dat we naar het kruis mogen kijken, naar Hem mogen kijken en onze blik van onszelf mogen afhalen. En eigenlijk, Diana, wat jij zei over die worsteling met jezelf, daar ga ik het ook over hebben. Want God wil niet dat we met onszelf zo bezig zijn, maar met Hem. Dat we niet meer zondebewust zijn, maar zoonbewust. Want dan kan God door ons heen werken en zijn liefde door ons heen naar anderen brengen. Maar als je alleen maar bezig bent met jezelf en wat jij allemaal niet goed doet, ja, dan kan je niet op anderen gericht zijn. En God wil dat we vrucht dragen. En als jij je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan heeft hij enorme vrucht voor jou. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik zeggen, kom na de dienst en dan kunnen we gewoon met jou bidden. En dan zegt Jezus, dan zegt de Vader, ik heb mijn armen open voor jou. En vandaag gaan we spreken over het feit dat jij gerechtvaardigd bent. En ik kwam tot zo'n leuke ontdekking. Je hebt het af en toe een leesje in de Bijbel en in één keer zie je iets wat je nog nooit had gezien. En misschien weten jullie het al lang, maar ik wist het nog niet. Hebreeën 5, vers 12. Dat mag op de beamer. En het gaat erover dat je recht staat tegenover God. Niet omdat jij het goed hebt gedaan, maar omdat Hij het zo goed heeft gedaan. En er staat dan, Hebreeën 5, vers 12 begint dan met van je zal eigenlijk allemaal al leraars moeten zijn, gezien de tijd, maar we zijn het nog niet. En dan zegt hij, u bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Hij is als een kind. Nou, en dat vond ik bijzonder, daar kwam ik achter. Er staat hier eens onervaren in het woord van de gerechtigheid als je nog een kind bent. In normale mensentaal, wat staat daar? Als je een kind bent, dan zie je nog niet echt wat die gerechtigheid van God is voor jou. En ik heb altijd de NBG vroeger gelezen, dus ik had dit nooit gezien. Want in de NBG staat er, hij heeft geen weet van de rechte prediking. Van de rechte prediking, daar haalde ik geen rechtvaardigheid uit. Maar als je het gaat onderzoeken en in de grondtekst gaat kijken en in de Grieks, dan staat er letterlijk rechtvaardig, dat je recht staat tegenover God. Alsof je nog nooit gezondigd had, want je bent een nieuw mens van binnen geworden als je Jezus' offer hebt aanvaard. En er staat in de NBV, ik ben niet altijd weg van die vertaling, maar nu is die heel mooi. Wie melk drinkt, is nog een klein kind en hij heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Dus als je nog een babytje bent en je drinkt melk, dan weet je niet wat een enorme breedte en wijdte en hoogte en diepte is van die gerechtvaardigd zijn, van die gerechtigheid van God die hij voor jou heeft. En dan gaat het verder en dan zegt Hebreeën 6 van laten we dan die eerste dingen laten rusten. Dan heeft hij het over het fundament. Die staat er ook op. Ja. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God, de leer van dopen, van handoplegging van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. 6 elementen die we noemen als fundament van ons geloof. Maar hij zegt, laten we dit laten liggen en laten we in de Hebreeënbrief doorgaan met wat het vaste voedsel is. En dan heeft hij dus over het woord van gerechtvaardigheid dat jij recht staat tegenover God. En dan gaat hij, als je verder leest, ik wil je aanmoedigen om verder te lezen, Hebreeën 6, 7, 8, 9, 10. Dat is zo mooi. En dan gaan we vandaag wat over Hebreeën lezen. Dat jij recht staat tegenover hem door zijn offer. Hij wil dat wij wandelen in die rust van hem. Hebreeën 4 zegt dat er is er nog een sabbatsrust voor het volk van God. Dus er is een geheim voor ons en die wil ik steeds meer ontdekken. Daar ben ik heel erg mee bezig. Dat er een sabbatsrust is, zegt God, voor de kinderen van God. Want wie tot zijn rust is binnengegaan, heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. En vers 11 zegt dan, laten wij ons beijveren om die rust binnen te gaan. Laten we ons best doen om in die enorme rust van God te komen. Dat lijkt een tegenstelling, hè? Je moet werken om in de rust te komen, staat er. Zoiets van strijd, de goede strijd van het geloof. Van, hij zegt, dat is belangrijk. Ga je voeden met Gods woord om te zien wie jij bent in hem. En dat je in hem tot rust mag komen. En dat je eigenlijk steeds meer gaat zien wie hij is in jou. En dat je niet meer zo met jezelf bezig bent. En dan ga ik verder in Hebreeën 10. En dat begint, Hebreeën 10, dat staat niet op de beamer, met een stukje van... De wet kan met zijn offers nooit mensen schoonmaken. Het kon alleen maar de zonde van de mens even bedekken. Maar het was voor korte tijd. Dat je weer zondigde en je moest weer een lam of een bok laten offeren. En één keer per jaar was dan de hoge priester die deed dat verzoenoffer. Voor alle zonden. En er staat in sommige vertalingen die je een onwetendheid had gedaan. Maar elke keer werd er dus weer geofferd. En elke keer weer. Dus elk jaar... Minstens elk jaar en eigenlijk veel vaker elke keer als je gezondigd had, moest je met zo'n dier naar zo'n hoge priester en dat onschuldige dier werd in jouw plaats geslacht. En dat was een heenwijzing voor het bloed van Jezus dat voor ons geofferd zou worden. Maar doordat dat elk jaar gebeurde, dat staat in vers 3 daar, maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Dus om elke keer weer te offeren, elke keer dacht je, ja, ik ben gewoon zondig. En dan staat er in vers 4, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En dit is zo mooi. En dan zegt God, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, Jezus, slachtoffer en spijsoffer heeft u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam klaargemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, dat is Jezus, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En op grond van die wil zijn wij voor altijd gereinigd door het offer van het lichaam van Jezus. Dat staat voor eens en voor altijd. Slachtoffer, al die offers die God in het oude verbond had bedacht, dat was niet zijn uiteindelijke wil. Het was een heenwijzing naar het bloed van Jezus. En het ontroert me elke keer als ik dit lees in vers 6 en 7. Zie, ik kom, zegt Jezus. In Psalm 40 vers 7 staat dat. Of Psalm 40 ergens. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En in Psalm 40 staat er, ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Dus Jezus zei, hier ben ik. Die offers, dat was nooit uw uiteindelijke plan. Het was alleen maar een voorbode totdat ik ging komen. En ik kom nou in de gedaante als een mens. Ik ben God, volledig God en volledig mens. En ik kom hier om de zonde van de mensheid op me te nemen. En hij zegt, ik heb er welbehagen. Ik ben blij om dit te kunnen doen voor uw vader. Wat een lieve Heer hebben wij. En dan op Gethsemane, dan zweet hij bloed. Zo'n angst heeft hij. Want wat Diana net zei, al die zonden samengeperst. En al die eeuwen dat mensen leven, dat kreeg hij op zich. Daardoor werden zijn handen en voeten doorboord voor jou en voor mij. En zo lief heeft hij jou. Dus wat belangrijk is het om hem, als je hem wil eren, dat je daarnaar kijkt. En dat je je hoofd afkeert van wat jij elke keer weer fout doet. Maar als je elke keer kijkt van wat hij voor jou heeft gedaan. Hij wil dat je hem daarmee eert. Hebreeën 10, vers 14. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Met één offer heeft hij ons die geheiligd worden voor altijd volmaakt, staat er. Dat staat er echt. Ik heb zo geworsteld met al dat schuldgevoel en zo vaak ging ik terug naar Hebreeën. En er stond er, ja, maar dat staat er wel. Dus er is een geheim dat wij als christenen al volmaakt gemaakt zijn. Daar kom ik zo op terug. Hoe zit dat? En er staat er, de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in je hart geven. En ik zal die in je verstand schrijven. Dat betekent, ik zal mijn Heilige Geest uitstorten. Wat Ben eerder zei, dat lichaam, dat hart van steen, dat zal ik veranderen in een hart van vlees. En ik zal in jou komen wonen. En er staat er in vers 17, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Dat is God. Hij maakt jou schoon. Hij heeft jou schoongemaakt van al die dingen. Van al die toestanden ook in je hoofd waar niemand van weet. Van al die verkeerde, ook geheime zonden. Hij heeft eens en voor altijd met zonde afgerekend. En er staat in vers 18, waar de vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. En ik ga dat zo in balans trekken, want het lijkt alsof je nu allemaal mag zondigen en dat zegt God absoluut niet. Maar je mag weten dat jij van binnen een nieuw persoon geworden bent. En misschien mag ik even de drie cirkels, ik weet niet of het de volgorde van de beamer is, maar de drie cirkels. En van binnen ben jij schoongemaakt wanneer je het bloed van Jezus voor jou hebt aanvaard. Je bent een nieuwe geest, je hebt een nieuwe geest gekregen. Want de Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dus je bent nieuw gemaakt. Misschien mag ik even die terug. En dat is in je geest, dat is in je binnenste. En je bent een geest, dat is wie jij bent. Je bent een nieuwe schepping. Dus in het nieuwe verbond staat er nergens meer dat jij een zondaar bent. Ik hoor sommige mensen nog zeggen, ik ben een zondaar. Nee, oké, je doet nog zonde. Maar positioneel gezien, of je bent naar persoon, ben jij gemaakt als een nieuwe schepping. Je hebt Gods geest in jouw binnenste wonen. Dan heb je een ziel. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. En je ziel, dat zijn je emoties, dat zijn je gedachten en dat is jouw wil. Ik vind dat zo'n goed nieuws dat ik niet mijn emoties ben. He, want je emoties kunnen zo gaan. Ik weet niet of het met jullie zit, maar dat kan bij mij wel zo gaan. Maar dat is alleen maar hoe je voelt. Dat is niet wie je bent. En soms je gedachten kunnen alle kanten op gaan. Maar het goede nieuws is, dat is niet wie je bent. Dat is alleen maar wat je denkt. Maar er is een verschil tussen wie jij werkelijk bent en wat je denkt en wat je voelt. Want als je in Jezus gelooft, dan zegt hij, dan heb ik jou nieuw gemaakt van binnen. Dus van binnen ben jij een kind van God. En als jij een keer een verkeerde gedachte hebt, verkeerde dingen doet, dan ben je niet plotseling geen kind meer van God. Je bent voor eens en voor altijd, als je in Jezus gelooft en blijft geloven, ben jij gered en dan ben jij een nieuwe schepping. En je hebt een lichaam. Dus als je zondigt, dan 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, dan is hij trouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven en ons schoon te maken van al onze zonden. Schoon te maken. Maar die zonden, die hebben geen effect. Nog even die drie cirkels. Ik snap, ik ga alle kanten op. Maar in die geest ben je als het ware verzegeld met de Heilige Geest, staat er. Efeze 1 staat dat. Je bent afgeschermd door de Heilige Geest. Je bent vrijgekocht door zijn bloed. Dat wordt niet meer, zelfs door zonde, blijf jij een kind van God. Jij blijft een nieuwe schepping. Maar door zonde, wat je wel doet, is dat je eigen ziel lijdt eronder. En de mensen om je heen lijden eronder. En je lichaam kan eronder te lijden hebben. Dus daarom beleid je zonde. Je doet God pijn. En dus daarom beleid je zonde. En God zegt, ik maak je dan schoon. In je ziel, in je lichaam, ik maak je schoon. Maar je mag altijd weten, je bent dat kind van God. En vanuit wie je bent, draag je vrucht voor hem. Hij zal je zonde en je wetteloze daden beslist niet meer gedenken. Staat in Hebreeën 10 vers 17. Beslist niet meer. Hij denkt niet meer aan de dingen die je fout hebt gedaan. En hoe vaak, misschien niet voor jullie, maar voor mij, heb ik nog zo vaak de dingen weer opgehaald. Waar ik mee bezig was, wat ik fout had gedaan. Elke keer weer maalde dat door mijn hoofd. Maar als Jezus zegt, of als God zegt in Psalm 103, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Als hij zegt, dat doe ik weg, dan is het ook belangrijk dat wij dat wegdoen. Want dat blijft hier in je hoofd zitten. En dat verlamt je. Waar kijk jij naar? En ik wil even een filmpje laten zien ter verduidelijking. Dat is een kort filmpje van een minuut. En dat laat een man zien die gezondigd heeft. En zoals het in het oude verbond ging. En die brengt het lam, wat hij moet brengen, brengt hij naar de hoge priester. Hier zie je met het lam. En die hoge priester die inspecteert het lam. Die keek of het lam wel perfect en smetteloos was. Hij keek niet of die man wel smetteloos was. Hij keek naar het lam. En als het goedgekeurd was, dan mocht deze man die gezondigd had zijn handen op dat lam leggen. En dan de zonden van die man, die gingen symbolisch in dat lam. Dat zie je hier gebeuren. En dan wat gebeurt, is dat de smetteloosheid van dat lam, die komt in die man. Dat is de uitwisseling aan het kruis wat God gedaan heeft. En dan werd dat onschuldige dier werd geslacht. En het staat, dat lam staat symbolisch voor Jezus. En het werd geofferd. En het resultaat was dat deze man vrij uit kon gaan. Vrij. Je ziet hem stralen. Hij heeft het licht. Hij heeft het leven van God gekregen. Dat is de uitwisseling die Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En dan zegt God in 2 Korinthe 5, vers 21. Christus heeft geen zonde gekend, maar om ons heeft hij op hem de zondelast gelegd. Om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken. Jij bent rechtvaardig gemaakt. Dat was dat, je zag in dat lam kwam de rechtvaardigheid van het onschuldige dier. Dat kwam in die persoon. En zo door het bloed van Jezus heeft hij jou, als jij zijn offer aanvaardt, eens en altijd rechtvaardig gemaakt. Dat betekent dat je recht tegenover God mag staan. Alsof je nog nooit gezondigd had. Dat is enorm. Je mag recht tegenover God staan alsof je nog nooit gezondigd had. Want God heeft je schoon en rein gemaakt. Je hebt de rechtvaardigheid van Jezus gekregen. Dat staat er. Christus heeft geen zonde gekend, maar om ons heeft God op hem de zondelast gelegd. Om door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken. In hem ben jij rechtvaardig door je eenheid met Jezus. 1 Korinthe 6, 17. Wie zich met de Here verenigt is één geest met hem. Hij is perfect schoon. Jij bent dat in eenheid met hem. Niet omdat jij dat goed hebt gedaan, maar omdat hij dat goed heeft gedaan. En zo vaak laten we ons aanklagen. En er is ik geloof absoluut, er is een duivel, er is een duisternis. En die probeert ons aan te klagen. Romeinen 12 noemt hem de aanklager van de broeders en de zusters. De aanklager. Maar er staat ook meteen in Openbaringen 12 dat wij hem overwonnen hebben. Door het bloed van het lam. Door het woord van ons getuigenis. En we hebben ons leven niet lief tot in de dood. Dus je hebt de aanklager overwonnen. Niet uit jezelf, maar door dat bloed van het lam. Door het woord van je getuigenis. Wat komt er uit jouw mond? Beleid je dat Jezus Christus jouw Heer is. Dat jij meer dan overwinnaar bent in hem. Je belijdenis is belangrijk wat je zegt. En we hebben ons leven niet lief tot in de dood. Dat betekent, Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Je bent gestorven met hem en opgestaan. En we zijn zo dankbaar daarvoor. En vanuit die nieuwe natuur die jij gekregen hebt van binnen, mag je leven. En Hebreeën 10 zegt ook, je mag vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hij zegt, ik wil dat je vrij bent. Je bent nou mijn kinderen. Ik ben je vader. En je mag je volkomen vrij begeven naar mij. En in vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. En ons lichaam gewassen is in rein water. En toen ik zo'n strijd had, een aantal jaren geleden, met altijd die aanklagerij, die veroordeling, ik doe het niet goed genoeg. Schuld. Elke keer zat ik hier weer mee. Maar er zijn meerdere teksten in Hebreeën. Er zijn er vier. Die ze over hebben dat je gereinigd bent naar je geweten. gereinigd van het slecht geweten. En God wil dat we ons bewustzijn niet meer zo zetten op wat wij fout doen, maar het bewustzijn op wie Hij is. Zoonbewust en niet zondebewust. Het staat ook in Hebreeën 9 vers 13. Als het bloed van stieren en bokken en het as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heiligt tot reinheid van het vlees. Dat is een beetje moeilijk Nederlands, maar er staat gewoon van als in het oude verbond de mensen al bedekt werden, hun zonden werden bedekt, hoeveel te meer? Dat vind ik zo mooi. In Hebreeën staat heel vaak, hoeveel te meer? Hoeveel te meer? Zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Dus dat je schoon bent in je hoofd, van al die aanklagerij. En waarom? Om jezelf te verheffen? Nee, om de levende God te dienen. Er is een heel verschil of je denkt van, ik ben een zondaar en ik doe alles fout en nu moet ik mensen lief hebben om me heen en ik kan het niet. Of dat je zegt, Heer, ik ben nieuw gemaakt van binnen. Ik heb uw geest gekregen van binnen. En uw geest zegt dat uw liefde is uitgestort door uw Heilige Geest in mijn binnenste. En daardoor kan ik lief hebben. Hoe kijk je naar jezelf? Ik hoorde van een man, we waren op een conferentie, Ben en ik, en er was een man, er werd verteld over een man, en die was van zijn 13e tot zijn 23e verslaafd geweest aan porno. En dat is een rot ding, dat porno. Ik heb er 2, en het is even van mij persoonlijk, ik heb er 2 hele goede vriendinnen, christenvriendinnen, waarvan een man aan de porno verslaafd was. Ik heb ze zien scheiden. Want het is overspel. Hun eigen intieme relatie en hun huwelijk was niks meer. Het is troep, dus als jij ermee worstelt is dat geen schaamte, maar ga naar iemand toe en wees daar open over iemand die je vertrouwen neemt. Iemand die je bij de hand neemt, want God wil je ervan verlossen. Maar ik zeg dit, want deze man was van zijn 13e tot zijn 23e de verslaafd en hij kan daar niet los van komen, uit zichzelf. En we hebben soms gewoonte in ons leven, andere verslavingen of dingen en uit onszelf lukt het niet. En Paulus zei dan ook, ik ellendig mens in Romeinen 7, ik kan het niet, wie kan mij verlossen van dit lichaam? En dan zegt hij, dankzij Jezus Christus. Deze man, in plaats van dat hij bleef vechten, want het lukte niet, elke keer zelfs, en dat lijkt heel gek, maar zelfs als hij dan weer die troep had bekeken, daarna nam hij het woord van God tot zich en zegt, en toch ben ik de gerechtigheid van God in Jezus, want het staat in het woord, in hem. Niet omdat ik goed heb gedaan, maar het staat hier. Ik ben de gerechtigheid van God in Jezus. Diana voelde zich niet waardig om het avondmaal te bedienen toen je een maand geleden gevraagd werd. Maar zei, nou juist, juist, want het is niet ik, maar het is God in mij. En deze man ging elke keer belijden, nee, ik heb Gods rechtvaardigheid ontvangen. Ook al doe ik dingen die niet goed zijn. En daardoor kreeg deze man kracht. Hij zei, op een gegeven moment voelde ik zo die kracht van God en ik ben er compleet vrij van. Het is de genade en de gerechtigheid die mij schoon hebben gemaakt. Niet het vechten uit je eigen wil. En natuurlijk moet je ook daartegen verzetten. Maar uit je eigen kracht kan je soms zo weinig. Maar je hebt Gods bekwaamheid, Gods gerechtigheid, Gods genade nodig om je vrij te maken van dit soort zaken. We kennen ook iemand, het getuigenis van iemand die niet kon stoppen met roken. Hij had zo'n probleem daarmee. En dan kan je 10 keer of 100 keer tegen iemand zeggen, jij moet stoppen met roken. Maar dat weet die persoon ook wel. Maar als je gaat zeggen, en toch ben jij geliefd kind van God, dan kan die persoon vrij naar God komen. En kan die genade bij God ontvangen om ermee te kappen. Het is eigenlijk precies andersom. Het is die genade die ons bekwaam maakt. En genade is nooit een vrijbrief om te zondigen. Titus 2 zegt dat zo mooi. Er staat van, de genade leert ons om de goddeloosheid te verloochenen. De genade leert ons om juist goed te leven. Want wanneer ik mij geliefd voel, dan krijg ik die kracht om te stoppen met de verkeerde dingen. Want ik wil alleen maar steeds meer voor Jezus leven, omdat ik ervaar dat hij zoveel van me houdt. Hij heeft me vrijgezet. Genade. We hebben het nodig, allemaal. Dank u, Vader. En als je denkt dat je alles niet goed doet, en je ziet jezelf als zondaar, is het heel moeilijk om jezelf te geven aan anderen. Stel je voor, je bent je huis aan het opruimen. En je hebt heel veel troep in je handen. En de deurbel gaat en er komt bezoek. En je hebt zoveel troep in je handen, dingen die echt weg moeten. En je hebt de keuze om het of in de ene of in de andere kamer te gooien. De kamer van je zoon is keurig opgeruimd. De kamer van je dochter is een enorme troep. En je hebt allemaal vuilniszak en troep bij je. Waarin gooi je het? In welke kamer? In de opgeruimde kamer of in de kamer met troep? In de kamer met troep, dan valt het toch niet meer op. Net zoals jij wil lijnen. Je denkt, misschien heb je zoiets, ik moet afvallen. En je denkt van, nou, ik doe echt mijn best vandaag. En er komt net op je werk komt een collega langs, die is jarig. En je krijgt je lievelingstaartje aangeboden. En je neemt dat taartje. En dan denk je, nou, dat heeft toch allemaal geen zin meer, dat lijnen. Ik neem nog een zak chips vanavond. Hè? Dus, maar hoe denk je over jezelf? Jij bent schoon. Als je jezelf zo ziet, dan wil je ook niet meer zondigen. En als je gezondigd hebt, dan beleid je dat voor God. Want beleiden is letterlijk, het Griekse woord zegt, hetzelfde zeggen als. Hetzelfde zeggen als God. Heer, het was niet goed. Ik zeg hetzelfde als u. En dan ben je weer in één lijn met God. Sta in dat verbrachte werk van Jezus. Je bent uit God geboren. Je bent een kind van Hem. Je hebt zoveel vrucht, hadden we het vorige week over, in je binnenste. Zoveel wat God door jou heen wil doen, naar de mensen om je heen. En je hebt de gerechtigheid van God gekregen. En dit thema, dit jaar, dit thema hebben we als ontmoeting. Dit jaar hebben we het thema ontmoeting als thema. En dat is ontmoeting van God en ontmoeting van elkaar. En om elkaar lief te hebben, hebben we nodig te zien dat wij geliefd zijn. De liefde, 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar ze verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Dit is onmogelijk uit onszelf, maar als je weet, Heer, u heeft uw geest in mij uitgestort. En er staat eigenlijk, Gods liefde in mij is niet jaloers. Gods liefde in mij pronkt niet. Gods liefde in mij is niet gewichtig. En dan kan je dat door je heen laten stromen, omdat je op Hem gericht bent. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En ik ga afsluiten met een klein stukje teruggrijpend op een aantal weken geleden van Ben. En ik ben vergeten het plaatje erop te zetten, maar dan moet je het even voor je stellen. Ben had het een tijdje geleden over de dochters van de koning. Amalia, kennen we ze? Alexia en Ariane. En hij had hier prachtige plaatjes. En de dames, ik had later ook wel een heel mooi plaatje gevonden. Dames in blauwe jurkjes, koninklijk. En er stond zo'n marechaussee stond erachter zo. En die dames, iedereen kijkt naar die vrouwtjes. En maakt foto's van ze, eren ze. Maar we hebben geen idee wie ze nou werkelijk zijn. Want wie kent die prinsesjes persoonlijk? Ik zie geen handen. Toch vinden we ze interessant en we eren ze. Hebben ze een bepaald talent misschien, deze dames? Dat weten we helemaal niet. Waarom worden ze geëerd? Omdat ze dochters zijn van de koning. Hebben ze daar iets voor gedaan? En als ze nou zondigen, zijn ze dan plotseling geen dochters meer voor de koning, van de koning? Ze blijven dochters van de koning. Zo is het ook met jou. Je bent een zoon, je bent een dochter van de koning. En ook als je er een troep van maakt, ben je nog steeds een zoon en een dochter van de koning. En dan zegt God, oh kom naar mij. Denk maar aan die vader van die verloren zoon. Die had zijn arm wijd open. En in plaats van zonde wil dat je wegvlucht van de duivel. Zonde wil dat je wegvlucht van God. En je schaamt je. Maar God zegt, kom in het licht. En ik wil samen een maaltijd met je vieren. Hij is zo goed. Jezus zegt, zijn last is zacht en licht. Zijn juk is zacht, zijn last is licht. Maar soms halen we jukken op ons die God niet bedoeld heeft voor ons te dragen. En ik wil een kleine oefening doen als afsluiting. En ik wil vragen, laten we gaan staan. Als je een last op je hebt, hoe ga je dan staan? Doe het eens na. Dan sta je zo waarschijnlijk. Een zware last op je schouders. Krom gebogen. Je voelt je minder waardig. Kijk, denk maar aan de dingen die dan niet werken in je leven. En als je daar alleen maar aan denkt en je wil Gods licht verspreiden, dat is lastig. Laten we zo gaan staan alsof je een zware last op je schouder hebt. Van alle zonden en de dingen. En laten we eens met elkaar zeggen, ik ben een zoon van God. God houdt van mij. Ik wandel in de wegen die Hij van tevoren heeft voorbereid. Maar God zegt, mijn last is zacht en licht. En ga nu staan als een koningsdochter. Je bent een dochter of een zoon van de koning. Je mag weten, je bent vrijgemaakt door zijn bloed. Jij hebt zijn autoriteit in je. Groter is hij die in jou is, dan die in de wereld is. En ga staan zoals het jou betaamt. Als een dochter en zoon van God. Rechtop. Schouders naar achter. Glimlach op je gezicht. En zeg, nou is hetzelfde. Ik ga het opnieuw zeggen en kijk naar het verschil. Ik ben een zoon van God. God houdt van mij. Ik wandel in de wegen die Hij heeft voorbereid voor mij. Ik draag vrucht in mijn leven. Als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? Ik geef Gods liefde door aan de mensen om mij heen. Ik ben een zegen. Voor de mensen om me heen. Mijn leven heeft invloed. Ik ben een kind van de koning. Ik ben rein gewassen van mijn zonde. En God denkt er niet meer aan. Ik ben een dochter en een zoon van de koning. Dank u, Jezus. Halleluja. En als je zo in het leven staat, en ik moet dat zelf ook leren, want af en toe denk ik weer, oh, die dingen. Maar als je zo in de supermarkt loopt, bijvoorbeeld, op je werk. En ik, Heer, wat wilt u zeggen vandaag? Voor wie mag ik een zegen zijn? Dat is een heel ander leven. En dan mag je staan als gerechtvaardig kind van God. En toen we de bidstond begonnen, en Ko wist niet waar ik over ging spreken, maar Ko, je kreeg op je hart, daar zit Ko, van zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En zo mogen wij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God. En God zegt, ik zal je vullen met mijn liefde, met mijn bekwaamheid, met mijn genade. En jij maakt een verschil naar de mensen om je heen. Amen.